Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 103, vers 8. Nu lezen we een gedeelte uit het Oude Testament, het eerste boek van de Bijbel, Genesis, hoofdstuk 6, Genesis 6.
En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Toen zeiden de Heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij op vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die vanouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gewissel der gedachten zijn harten te allen dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde hij de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe, want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon drie zonen, Sem, Cham en Japheth. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel, en zie, ik zal hen met de aarde bederven. Maak u een ark van goverhout, met kameren zult gij deze ark maken, en gij zult ze bedekken van binnen en van buiten met vet. En aldus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zij de lengte der ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Gij zult een venster aan de ark maken, en gij zult haar volmaken tot een el van boven, en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik, zie, ik breng een watervloed over de aarde, om al het leed waarin een geest des levens is, van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van al het leeft, twee van elk doen in de ark komen. Om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Van het gevogelte naar zijn aard. En van het vee naar zijn aard. Van al het kruipend gebied des aardbodems naar zijn aard. Twee van elk zullen tot u komen. Om die in het leven te behouden. En gij neem voor u van alle vijven die gegeten wordt. En verzamel ze tot u. Opdat zij u en hun tot vijven zijn. En Noach deed het. Naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij.
Laat ons samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Na een week van arbeid en zorg en moeite en verdriet. Mogen we aan het begin van uw heerlijke rustdag. Samenkomen op de plaats des gebeds. Om als uw gemeente geweld te doen op het koninkrijk der hemelen met bidden en smeek en dankzegging. Heren, u hebt het ons bekend gemaakt dat er een God in de hemel is die zondaar hoort. Wij mogen het weten, wij mogen het geloven. Geef dan ook het voorrecht wat u daaraan verbonden hebt. Namelijk dat we tot u mogen bidden. En dat u onze smekingen wilt horen. En verhoren. Omdat door u de schuld is betaald van alle die tot u nader in waarheid en oprechtheid. Dat een effe baan gemaakt is. Dat het verloren Adams geslacht. Waarvan we deel zijn, die mogen opklimmen door onze gebeden tot God in de hemel. We hebben de breuk gemaakt en niemand van ons zag kans om hem te herstellen. We waren alle verwerpelijk voor u en toch hebben u ons niet weggeslingerd in de eeuwige nacht en een andere wereld gemaakt met mensen die beter waren dan wij. Maar het heeft u behaagd om uit uw eigen hart verlossing voor te brengen. Het heeft u smart gekost. Smart omdat u uw enige overgaf in de dood. Om onze smart weg te nemen. Opdat wij een toevlucht zouden hebben in onze smart. Heren, geef dat we de pijn van hetgeen we misdaan hebben en dagelijks misdoen in onze ziel zouden mogen gevoelen. Nu we tot u naderen, want we zijn er slecht genoeg voor om lippentaal te gebruiken. En met ons hart met andere dingen bezig te zijn. Maar u zijt een almachtige God. Ook over ons hart en over ons denken. En we bidden van u of u ons leven wil richten. Dat we waarheid mogen spreken voor uw aangezicht. Want ze zijn de God der waarheid. En ge hebt de waarheid lief. Ook al is die waarheid pijnlijk voor ons. Al veroordeelt die waarheid ons. Al kunnen we vanwege de waarheid van onze zonde en ongerechtigheid. Geen ogenblik voor u bestaan. Dan is het toch bevrijdend aan u. De waarheid te mogen vertellen. Met ons hart. Want ge hebt ons verlossing geopenbaard. Gij hebt de wereld vol zonden en schuld, de verloren wereld, een ondergaande wereld waarvan we deel uitmaken, hebben u het kruis opgericht. Op de heuvel Golgotha staat een kruishout opgericht. Als ik daarheen de ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt gebonden. Bij een plaats die mij vergunt, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij slechts de laatste plaats. Zo ge mij een plaats wou geven. Niemand heeft ooit zoveel kwaad. tegen zoveel goed bedreven. Heere, dat is de goede plaats. Daar wil u ons hebben, daar brengt u ons. Doe het ook vanmorgen. Dan zal uw lof uit het stof opklimmen. Dan krijgen zondaren weer hoop. Niet op hetgeen we zelf nog beter kunnen doen, maar op uw genade. Daar zien we bij uw milde handen en vriendelijke ogen in het midden van het oordeel. Dan mogen we geloven, ondanks alles wat ons tegen is. Heere, zou u vanmorgen uw evangelie daartoe willen gebruiken. Want het oordeel komt gewisselijk. We zullen alle eenmaal voor uw rechterstoel moeten verschijnen. Soms onverwacht. Kunnen we daarom en in het kruis, dus wij dan ooit, in bittere smart, ontvangen ook mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, maar op mijn deel en mijn eeuwig goed. Dan is er geen nood. Laat ons daarin mogen verheugen, dat we het weten mogen, maar na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op, in zijn heerlijkheid, maar o erg, verschrikkelijk, als we onvoorbereid zijn. Heer, het is nu de wel aangename tijd. Doe het ons bedenken wat tot onze vrede dient. Dat we luisteren zouden zoals we nog nooit geluisterd hebben. Naar de boodschap van uw ontferming. Naar de weg der genade die ge ook in het midden van het oordeel aan ons verkondigt. Want er is toch een weg der verlossing. Niemand van ons behoeft verloren te gaan. We leven onder de zegen en de uitgestrekte handen van de ten hemel gevaren middelaar. Die gezegd heeft, kom tot mij alle, alle gij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Daar hebben u ons mee bedoeld. Wij ouders met onze kinderen. Vader, moeder, ouders, kinderen, allemaal. Die geroepen worden uit de dood tot het leven. Uit de macht van de duisternis tot u de levende God. Zou u ook vanmorgen de prediking van uw dierbaar woord in alle ernst en klaarheid en helderheid ons willen voorstellen, opdat we ons haasten mogen om tot die vrijstad te gaan, waarvan de deuren nog geopend zijn. En laat het ook tot troost zijn van de bedroefde, daar is een weg ter ontkomen, die over hun zonde en over hun ellende klagen voor uw aanzicht. Die zegt, o God, verlos mij, red mij uit de nood, aanschouw mij in mijn ellende, wat mij bij de hand beleidt moet voor de gerechtigheid. Heere Jezus, laat uw stem horen. Laat uw wonden zien. Laat u met doornen omkrans hoofd ons doen buigen. In aanbidding en verwondering uitroepende. Ook voor mij. Ook voor mij. En geef ons de kruimpjes van de tafel der kinderen. Dat levende brood en dat levenmakende brood. Opdat we proeven en smaken mogen. Dan zal onze ziel zich in u verblijden. Dan zullen we komen hier om aan te bidden aan uw voeten. Jullie zo aan ons denken, Heere, onder de bediening van uw woord. Aan degenen die ziek zijn, die eenzaam zijn, die rouw dragen. Wij bevelen ze aan u, Heere, die zuster die in het ziekenhuis ligt. Tot hiertoe maakt u het wel, Heere. Ik heb ze door de moeilijke en zware operatie heen geholpen. Ze mag nog leven. Ook voor haar is het nog genade tijd. Zegen ze met degene die haar met liefde en gebed omringen. En wil ze verder oprichten en weer in ons medebrengen. Al de andere zieken, Heere, de eenzame die in rusthuizen verkeren, waar ze ook zijn. Wij bevelen ze aan u, laat het licht zijn op deze morgen, de morgen van uw verrijzenis. Dat ze hun hoop in het hachelijk slot stellen op de Heere, onze God. Wees met uw kerk, Heere, overal waar die vergadert. Zegen al uw knechten getrouwd tot uw dienst. Laat ook uw dienaar vanmorgen niet alleen. Geef hem de bediening van uw heilige geest. Omdat hij met liefde en met kracht de boodschap van uw genade zou mogen brengen. En open u dan harde harten. Vertroost de bedroefde, help de verdrukte. Laat ons verheugen in onze koning. Want ge zijt het. Die ons regeert en die ons leidt. En die ons daarna in uw heerlijkheid zal opnemen. Vertroost ons met de vertroostingen van uw genade en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Nu zingen wij uit Psalm 90, het 7e en het 8e vers. Geliefde, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in Genesis 6, het voorgelezen hoofdstuk, en daarvan het 3e vers, Genesis 6, vers 3. Toen zeide de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. We vinden in deze tekst een goddelijke waarschuwing. Een goddelijke waarschuwing. De tekst spreekt over de ernst van het oordeel. En in de tweede plaats over de langmoedigheid God in de aankondiging van dat oordeel. We zullen straks horen, dat is Gods goedheid, Gods langmoedigheid, Gods liefde. Dus een goddelijke waarschuwing vinden we in deze tekst. De eerste plaats, de ernst van het oordeel. En in de tweede plaats, de langmoedigheid die ligt in de aankondiging kwam dat oordeel. 120 jaar voordat het voltrokken zou worden. Het is voor ons genade dat Gods plan met zijn schepping door de duivel niet in het water gevallen is. Dat God het werk zijn handen wat bedorven is, ja, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Bedorven is door een afvallige geest. Die het eerste mensenpaar heeft misleid om de rug op God te draaien en hun eigen weg in te slaan. Als je dat leest in het begin van de Bijbel, dan begint het al vroeg met een mislukking, met opstand, met tegenstand. Ik las van de week nog een Engelse schrijver, die denkt zelfs dat op de eerste dag van het bestaan van Adam en Eva, eerste dag de zondeval heeft plaatsgehad. Daar hebben we geen grond voor in Gods woord, maar ik merk het zomaar even op. Hij wilde daarmee aanduiden hoe snel heeft de duivel al vastgegrepen, al aangegrepen, voordat er nog maar één kind geboren was. Was alles al bedorven. Het had geen wonder geweest als God toen gezegd had, het is genoeg. Maar God heeft niet alleen goedheid, maar ook zijn langmoedigheid. En de grootheid van de liefde willen openbaren daarin. Dat hij die verloren wereld toch niet overgegeven heeft. En gezegd heeft, zoek het dan maar uit. Zoek het dan maar uit. Zo doen wij toch ook. Als iemand door ons vele keren vermaand is, op de rechte pad gebracht is, met alle zorgen omringd. En hij gaat dan toch het andere pad en hij wendt zich van ons af en hij doet hetgeen we niet willen zeggen. Nou ja, vooruit, ik heb er mijn best aan gedaan. Ga je gang maar, loop dan je verderf maar tegemoet. Als wij zoiets zouden doen, zondige mensen, dan zou het begrijpelijk zijn. Maar als we desondanks toch liefde en trouw zouden bewijzen, dan zouden we zeggen, nou dat is toch wel bijzonder. Dat is toch wel een uitnemend mens, een rechtschapen mens, al is niemand van ons dat. Maar dat God het nou doet, dat de Heere God het nou doet, ja dat moet ons verstand verder boven. Dat hij nou, wat naar zijn beeld gemaakt was, recht geschapen was, moedwillig zich van hem afwendt, hij had toch niemand van ons nodig? Dat hij zich nou over ons neerbracht. En dat hij zegt, en toch zal ik de Satan zijn macht, zijn buit ontnemen. En toch zal ik doen wat ik wil. Ik die de mens gemaakt heeft, zal verheerlijkt worden in het werk mijner handen. Het is waar, het lijkt anders. Het lijkt anders als u zo die eerste geschiedenissen van de Bijbel leest vanaf te vallen. Tot aan, ja, dat is een lang tijdperk. Tot aan hoofdstuk 6. Eigenlijk wordt in deze 6 hoofdstukken in het kort een geschiedenis verteld van ongeveer 1600 jaar. 16 eeuwen worden hier in die 6 hoofdstukken eigenlijk genoemd. 16 eeuwen heeft het geduurd. 1600 jaar is de langmoedigheid over dat afgedwaalde en afgezworven volk geweest. Maar niet eindelijk. Niet eindelijk. Na 16 eeuwen, mens heeft toch tijd gehad. Vooral in het begin. Mensen leefden honderden jaren tot over 900 jaren toe. 969. Dat is de oudste die in de Bijbel genoemd is. En En het is steeds slechter gegaan. Bergafwaarts gegaan. Zo erg dat aan het eind van die 16 eeuwen er niemand meer was die naar God vroeg en naar hem zocht en hem lief had en hem doet. Dan alleen het gezin van Noach. Noach was rechtvaardig in de ogen van God. Noach diende de Heer. En daarom heeft God met Noach een afspraak gemaakt. De voorzegging van de zondvloed, we hebben het samen gelezen. De mensen begonnen op de aardbodem te vermenigvuldigen. En er werden dochters geboren door Gods zonen. Gods zonen namen de dochters der mensen omdat ze hen aanzagen dat ze schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit alle die ze verkozen hebben. Dus zo is het bederf gekomen. De zonen van God, daar zijn verklaarders geweest in de vorige eeuw, die hebben gedacht dat dat engelen waren, die zonen van God, die dus getrouwd zijn met mensenkinderen, maar dat is een fabeltje. We vinden nergens zoiets. God heeft hem één en bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt. Er zijn de engelen niet aan het pas gekomen. Nee, onder die zonen God moet je verstaan degene die nog aan Gods kant stond. Die Gods ordonnantie onderhielden, wiens lust het was om de Heere te vreden. Maar toen is het fout gegaan, want het staat, ze zagen de dochter der mensen aan. Dat waren de mensen, mensen. Mensen, geen zonen Gods meer en geen dochteren Gods meer. Maar mensenzonen, die deden wat de mensen deden. En ze hielden geen rekening meer met geen wat God gezegd had. Dat waren mooie vrouwen. En ze namen zich vrouwen uit alle die zij gekozen hadden. Nou, en toen ging de berg af, maar stijl de berg af. Toen werd het van geslacht tot geslacht steeds erger. We zien het ook in onze eigen omgeving, hoe menigmaal gebeurt het niet. Als kinderen van de gemeente van God, jongens en meisjes van de kerk van Jezus Christus, dochteren der mensen aanzien. Was toch zo'n lief meisje, en het is toch zo'n goede vrouw, en ze heeft toch zulke heerlijke ouders, en ze heeft toch zo goed gestudeerd, vader en moeder, wat geeft dat nou, God kan ze toch ook nog bekeren, al komt ze nooit in de kerk, en al is ze niet gedoopt, of al heeft een vreemde heidense leer, dat kan toch allemaal nog goed komen, God is toch machtig om het goed te maken. Jongens en meisjes, voordat je die bederfelijke plannen in je leven opvergt, met een laagje schijnvroom vernis. Kijk eens wat hier staat. Gods zonen namen de dochteren der mensen. En toen ging het berg aflaan. Het is niet hetzelfde met wie je trouwt, met wie je verkering krijgt. En nu weten we wel, om daar zonder wil, dan zijn er nogal wat denominaties in het kerkelijk leven. Hier gaat het er natuurlijk niet om. Dat je niet een meisje of een vrouw van afstand van weg zou gereformeerden of de bonders of de christen gereformeerden mag trouwen of noem er nog maar een paar aan wie we toch nauw verwant zijn in het kerkelijk leven. Dat bedoelt de Heer natuurlijk niet. Maar hier bedoelt hij dat we geen levensgezellin zullen zoeken die de dienst van God vreemd is. Die de rug op de dienst van God draait. Die de dienst van God niet kent. Die nooit onderwezen is in de waarheid, die naar de godzaligheid is. Daar waarschuwt God om. Geen juk aan te trekken met een ongelovige. Want dat was de weg voor het verderf van de eerste leer. Dat heeft God gezegd. Ook onder het Nieuwe Testament is het nog eens herhaald. Trek geen juk aan met een ongelovige. Begint er niet aan. Hang iets moestjes op, want God aanvaardt dat niet. Hij heeft uitdrukkelijk in zijn woord gezegd wat te willen. Wederstaat die wil van de Heere niet. Daar is al zoveel ellende uitgeboren geworden. Zoveel verdriet, zoveel teleurstelling. Er zijn al zoveel kinderen door verongelukt. Want u weet wel,
Als moeder van de kerk is en vader niet, of vader van de kerk is en de moeder niet, dan is het meestal zo dat de kinderen half in de wereld en half in de kerk leven. En hun nageslacht nog voor een kwart. En het vierde geslacht, dat zegt de kerk, nee, daar zullen ze mij niet zien. Hoor. Zo gaat het. Zo ging het in de eerste wereld. We hebben hier het voorbeeld. Bij al die duizenden mensen die er in die 16 eeuwen geboren zijn, was er niemand meer die naar de kerk kwam. Dan alleen het gezin van nog. Erg, hè. Dan kan de zonde toch verwoestend blijven. In van die edele gezinnen, want die vinden we toch in het begin van de eerste wereld. Mensen die de Heere vrezen. Maar het is bergafwaarts gegaan. En eindelijk zegt de Heer, het kan zo niet lang. Het kan zo niet lang. Het geslacht van Kaïn heeft bijna het geslacht van Seth uitgeroeid. Overwonnen. Er staat er in de tekst. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Een genadig woord, hè. Ten diepste toch een woord van genade. Want als je met iemand niet meer twist, dan heeft hij geen enkele betekenis meer voor je. Dan wil je hem niet meer zien, dan wil je hem niet meer spreken. Dan wil je geen contact meer, dan is het lucht voor jou. Dan zeg je, die man of dat gezin, of die, noem maar op, ik wil er niet meer mee te doen hebben, praat niet meer over hem, hij heeft voor mij afgedaan. Klaar. Nou, zo zijn wij mensen tegenover elkaar. En nu zegt de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid met de mens. Dus het is alleen dat God. Maar ik zal nog wel met de mens twisten. Ik zal nog met de mens twisten. Dat moet toch ons in verwondering brengen. Dat God al lang niet gezegd heeft. Jij hebt voor mij afgedaan. Je hebt zo lang mijn geboden overtreden, mijn wetten geschonden. Je eigen weg gekozen. Je hebt voor mij afgedaan. En als een mens voor een mens dat nou kan doen. We zijn allemaal zondaar. Zou God dat dan niet meer met duizendmaal meer recht kunnen doen? Dat hij zei, jij en jij en jij en jij, jij hebt voor me afgedaan. Ik wil niet meer met je twist. God twisten met een mens. Met één pennestreek kan hij het hele geslacht der mensen verdoen. En God wil nog twisten met ons. Het is erg dat het gebeuren moet. Dat we niet meer rein zijn, niet meer rechtvaardig zijn, niet meer kinderen God zijn. Maar het is toch nog heerlijk dat God het nog doet wel. Dat God ons niet links laat weg. We zijn er vanmorgen de getuigen van dat God nog met ons treedt. Hij heeft ons samengeroepen om met hem in het gericht te treden. Hij treedt. En waarin bestaat die twist? Dat is wel duidelijk. Hij wil ons weer aan het doel laten beantwoorden waartoe hij ons geschapen heeft. Hij wil ons weer mens God maken. En wij weten heel wat meer dan deze mensen. Wij weten heel wat meer. Wij hebben de volle openbaring van het heil gezien. Wij mochten in Gods harten inblikken. Wij hebben Gods heil geheimen geopenbaard. Golgotha heeft gesproken. En we hebben Jezus Christus, de Zoon van God, zien liggen. In de stal van Bethlehem. En we hebben hem zien verbloeden aan het kruis van Golgotha. En we hebben de toren God over hem zien uitstorten. En hem horen roepen. Voor een smeet. Voor een uitbrullen in zielen aan mijn God. Waarom heb jij mij verlaten? Dat kende de eerste wereld nog niet. Zeker, ze hebben wel Gods genade gezien. In het paradijs reeds. Toen hij ze niet verdeerde met het vuur van de toren. maar ze de belofte gaf dat het vrouwenzaad zal komen, wat het slangenzaad de kop zal verpletteren. En daaruit hebben ze hoop gesteld. Adam en Eva, Abel en Seth. Maar toen is het al verkeerd gegaan, toen in het begin is het al verkeerd gegaan. Toen God met de mensen ging twisten, toen werd het te veel voor Kain. Toen zei hij, in zulke omstandigheden wil ik niet langer thuis zijn. Dat getwist tussen God en tussen ons en tussen mij, dat wil ik niet langer aanhoren. Toen is hij uit het huis gegaan. Doen jullie toch niet, hè, jongens en meisjes? Als je vader en je moeder nog met je twisten, omdat je niet in de wegen des Heeren wandelt, of omdat je niet oprecht bent voor God, of omdat je de wereld en de kerk samen te vriend wil aan. Doen jullie toch niet, hè? Want kijk eens wat er gebeurd is. Hij is weggelopen uit huis. En al maar verder weg. Kain ging uit, staat er, ging uit van het aangezicht des Heeren. Hij was het moe, hij was het zat, was genoeg. Hij zei, ik wil mijn eigen boontjes op. Ik wil mijn eigen weg gaan. Ik zoek het wel uit, vader en moeder. Ik ga weg. Hier is niet meer te houden. En hij ging weg. Voor eeuwig weg. Al maar verder van God af. Verder van zijn huis af. En ja, mens moet toch wat hebben om te leven. Nou, dan zie je het gelaten nageslacht. Je ziet het. We lezen van Jabel en van Tubal Kain en van Jubal, het late nageslacht van Kain, Lamech, die de echt brak. En twee vrouwen nam Ada en Zilla en toen ging het bergafwaarts. Want de kinderen kenden God niet meer en de God van hun vaderen niet meer. Eeuwenlang heeft het kwaad voortgeboekerd. Kain heeft Jabel, Tubal Kain, Jubal voortgebracht. En toen hadden ze de eigen feest. Want er staat van Jabel, hij was een bouwer, een tentenbouwer. Hè, we zouden nou zeggen een huizenbouwer. Torenflets bouwde. Maar dan op zijn manier. En Tubal Kain, dat was een man van de industrie. Die kon werken met koper en ijzer. Hè, die had de hele industrie in zijn macht. En Jubal, nou dat was het mannetje van plezier. Die had harpen en orgels gemaakt, de hele wereld compleet. Huizen om in te wonen, auto's om in te rijden. Alles wat je maar hebt, wat de lust van je hart is. Ik zeg het natuurlijk maar even in onze taal. U begrijpt wel dat dat in die tijd nog niet zo was. Maar het was voor die tijd precies hetzelfde als voor onze tijd. Precies hetzelfde. Huizen bouwen, misschien luchtkastelen, verder willen komen en het leven groot willen worden. Samenwerken aan de maatschappij, de industrie. Welvaart. Je lust en je leven. En dan tenslotte, we hebben toch ook vakantie nodig? Natuurlijk hebben we vakantie nodig. En wat doen we dan? En wat doen we dan net als Jubal maken we het leven vrolijk. Met onze uitstapjes. Met de leven zoals wij zelf. Met te doen waar ons hart toe genegen is. Harpen en orgels, muziek maken. Tijdverdrijf. Spelletjes. Ja, zo was het. Daar is die eerste wereld aan ten onder gegaan. Dat was alles. Hij ging uit van het aangezicht des Heeren. En toen ging hij huizen bouwen. En toen dook hij de industrie in. En toen zorgde hij voor tijdverdrijf. Nou, precies hetzelfde. Voor ons in 1993. Als we rondom ons kijken, het is aanlokkelijk. Het is aanlokkelijk om de drie zoden van Lamech. Die andere Lamech hoor, want in het geslacht van Seth zien we ook een Lamech. Maar dit is, laat ik dan maar zeggen, de verkeerde Lamech. De goddeloze Lamech. Die zijn rug op God gedraaid heeft. En die huwelijk verbroken heeft. En die zijn kinderen in de wereld groot gemaakt heeft. Nou, dan is het er terug van terecht gekomen wat in de schrift lezen. Er was niemand meer. Er was niemand meer die naar God zocht en die naar God vroeg. Dat heeft repercussies. Dat het ene volgt het andere op. Dat gaat meestal in stroomversnelling. God werd het moe. Het smartte God aan zijn hart. Ja, God kan pijn lijden. Denken we daar wel eens om? Denken we daar wel eens om? God kan pijn lijden. God heeft een vleesstaart, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel een gevoelig hart. Een hart wat aangeraakt wordt door mensenkinderen. En dat verwekt of vreugde of pijn. Hier lijkt Gods hart pijn. Het smartte hem aan zijn hart. Toen zeiden de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Niet in eeuwigheid twisten met de mens. Het is lang genoeg geweest dat de Heere met de eerste wereld twist heeft. Bijna niemand meer over. Net Noach en de zijn. Het geslacht van God. De kinderen des Heeren hebben zich vermengd met de kinderen van de wereld, de kerk en de wereld. En daar speelt alleen de duivel zijn overwinning. Daar speelt hij zijn vuile spel. Gods woord was niet meer in het huis van Kaïn. Nageslacht van Kaïn was God los. En toen kwam het oordeel. Toen kwam het oordeel. Vele met vuur, 16 eeuwen lang, door een juk aan te trekken met de ongelovigen. Nu ontaardt het geslacht. In een goddeloos geslacht. Een gode vijandig geslacht. Een geslacht waar niemand meer is die naar God vraagt. En die God doet. En nu is de langmoedigheid des Heren aan het eind. Want God is wel langmoedig, zegt de profeet. Maar hij is van grote kracht. Onthoud het. Zijn langmoedigheid is geen klap. Hè. Zijn langmoedigheid is. Ik zal nog maar een poosje zo doen. Door de vingers kijken van, ach, mensen zijn maar mensen. Nee, dat is een langmoedigheid. Dat is de goedheid van Gods hart. Dat hij zondaar het draagt. Dat hij ons samen roept om het evangelie te horen. Dat hij zegt, zondaar, je bent al ver genoeg van me afgedwaald. Keer weder. Heden als je mijn stem hoort, keer terug. Ga niet verder op die doolweg naar het eeuwige verderf. Want zie je toch, hier zie je het in deze geschiedenis. Mijn geduld is taai. 16 eeuwen heb ik geduld gehad met dit geslacht. Maar eindelijk het smart me dat ik de mens gemaakt heb. Ik zal ze uitroeien. Vandaar, ja, dat weten we. Dat wist de eerste wereld, ze hebben het niet geloofd, maar ze wisten, ze konden het wijzen. God heeft ook toen nog in dat verloren geslacht een boodschapper gezonden. Hij heeft Noach bekendgemaakt. Het plan wat hij met de eerste wereld voor had. En hij is geworden prediker van Gods gerechtigheid. En God heeft hem 120 jaren lang de tijd gegeven. Om de mensen die daar leven te zeggen dat het geduld van God eenmaal zou ophouden. En zij hebben het gezien. Want God heeft hem opdracht gegeven. Dat machtige schip te bouwen. Die grote ark. Hij heeft er zeker jaren der jaren aan gebouwd. De ark. En ze hebben het gezien. En ze hebben zich verwonderd over die vreemde mensen. Natuurlijk. Zoals de kinderen der wereld zich ook nog verwonderen over het leven van Gods volk. Van Gods kinderen. Van het geslacht van Noach. Die zeggen, wat doe je toch? Wat zit je toch in oude schrijven te lezen? Wat heb je toch de Bijbeltje onder je kussen? Je bent toch niet gek, zeg. Je bent nog zo jong. Er zijn toch wel andere dingen te doen. Heb je godsdienstwaanzin gekregen? Doe je niet meer mee met je vrienden en je vrienden? Waar blijf je zaterdag af? We zien je ook wat. Nou, moet ik verder gaan? Dat hoeft toch niet, hè? Zo waren er in die dagen. Ze waren maar weinig. Zijn er ook nog mensen, jonge en oude mensen, die het zien dat de ark gebouwd wordt. Het enige reddingsschip. Als het oorlog komt, als het oordeel komt. Die geloven dat er een eind aan het leven komt. En ach, wij hoeven geen 160 jaar meer te wachten. Voor de rechterstoel van Jezus Christus komt. Misschien 6 jaar. Voor de oude van ons wordt het al een heel tijdperk. Nou goed, laat het 60 jaar zijn. Laat het nog wat langer zijn. Maar in ieder geval geen 120 jaar meer. Want zo lang zal niemand van ons leven. En in die tijd valt een beslissing. In die tijd dat de aard nog gebouwd is. Nou zegt het zeggen, maar zeg nou eens in onze taal, wat betekent dat? Maar dat begrijp je toch wel. Die ark der behoudenis, dat is toch Jezus Christus alleen. Dat is toch het evangelie van zijn genade. Dat is toch de reddingsboei die God in het midden van een zinkende wereld neerwerpt. En zijn evangelie daarbij plant. En zegt, heden zul je zijn stem horen. Kom toch terug. Sta toch stil. Keer toch om. Bekeer je toch tot de Heer. Laat dan de wereld voor wat het is. Want die wereld vergaat. Houd toch op. Om net als het nageslacht van Kuil. Alleen maar bezig te zijn met het bouwen van huis. En met het opbouwen van de industrie. En met uw vermaak en uw vrije tijdsbesteding. Ieder in de taak en de plaats waar God ons gesteld heeft. Dus heel eenvoudig gezegd. Houd toch op met je alleen maar te bekommeren over die dingen. Die waarlijk gebeuren moeten, natuurlijk. Wie zal dat tegenspreken? Dan moeten huizen gebouwd worden. Dan moet een industrie zijn waarin gewerkt wordt. En dan mag ook nog vrije tijdsbesteding zijn. Dat heeft God in het Oude Testament ook zeer ruim aan zijn volk gegeven. Ik heb vroeger wel eens een onderwerp daarover gehouden. Ik weet het nog in Middelburg. En de mensen stonden allemaal verbaasd. Als je uit de Bijbel leest hoeveel vrije tijd de mensen kregen onder het Oude Testament. Hoeveel dagen dat de Heer ze vrij afpast. Maar dan natuurlijk niet om ze dood te brengen zoals de wereld ze doorbrengt. Maar omdat we rust te mogen van onze arbeid. En de eeuwige Sabbat, de eeuwige dingen in dit leven. Zouden zoeken, daar krijgen we vrije tijd voor. Besteden we die tijd dan ook. Want het is toch maar 120 jaar hoor. Er komt een eind aan Gods geduld met die eerste wereld. En ook met de wereld van ons kleine bestaan. En ik zeg het nogmaals. Dat zal geen 120 jaar meer duren. En zoals ze toen gedaan hebben. Ach, zo doen nou ook het gros der mensen, ook der kerkmensen. Laten we ons hart maar onderzoeken. Ze hadden misschien nog wel bewondering voor nodig. En ze zeiden toch wel, was dat een gelovige man, hè? Terwijl je nog geen druppel regen ziet en de sluizen van de hemel nog gesloten zijn. En je nergens aan gewaar wordt dat deze wereld vergaan zal. Is die man bezig om zo'n kei van een schip te bouwen. En ze hebben natuurlijk wel eens een praatje met hem gemaakt. Zoals nu de kinderen der mensen met de kinderen gods ook nog wel eens een praatje maken. En dan van 2 en 1, dan hebben ze bewondering. Zeggen ja, dat zijn toch eigenaardige mensen. Ze menen het toch echt goed. Ze zoeken andere dingen. Hun leven staat in het teken van het dood en van het oordeel en van het eeuwige leven. En ze hebben een hoop op God en ze vertrouwen op God. Vreemd, naaks, dat er zulke mensen zijn. En eigenlijk, je kan het aan hun leven zien. Het heeft de eerste plaats in hun leven. Het heeft ze gegrepen. Ze zijn ermee bezig. En de een verwondert zich daarover. En de ander ergert zich daaraan. Dat kan ook wel. Je zegt, alle dag gekletst over die godsdienst. We zijn in de kerk geweest. Dat gebeurt onder ons ook. We zijn in de kerk geweest. En vader en moeder, dan moet je niet weer opnieuw beginnen te preken. We hebben een preek gehoord van 1,5 uur lang. Dat is nou weer eens mooi genoeg. Zo. De anderen die doen het niet zo abrupt. Die durven dat zelfs niet. Maar die zeggen, ja hoor. Ja, nou weten we het onderhand wel hoor. Nou, en we pakken een boek. Natuurlijk niet de Bijbel. Want ja, we weten alles al wat erin staat. Zo gaat dat toch, hè? We weten toch best dat we bekeerd moeten worden. Ja. Maar geloven we ook dat we ons moeten bekeren? Want zolang als je nog gelooft dat je bekeerd moet worden, dan gaat het nog wel. Morgen en overmorgen, nog wat verder, naar je groter bent, naar je oud geworden, naar je sterven gaat. Maar als de boodschap tot je komt bekeerd, dan staan we ervoor. Dan doet het geen uitstand. Dan is het heden, zo je zijn stem hoort. En dat zegt God. God zegt niet, oh mensen, dat je toch allemaal nog eens bekeerd behoort. Maar God zegt, bekeerd. Bekeerd. Want het koninkrijk der hemelen, dat is nabijgekomen. Nog wel 120 jaar. Het is nog de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Het is voor ons ook nog de wel aangename tijd. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Maar dat we hier vanmorgen zijn, dat is God twisten met ons. Als we niet op zijn wegen wandelen. En als we wel op zijn wegen hebben weer leren wandelen. En weer op een zijpaadje gegaan zijn. Dat komt ons. Dat komt ons menigmaal over. Dat we tot ons steltenis moeten zeggen. Heren, wat leef ik toch ver van u af. Wat is mijn gebedsleven toch over. Wat jaag ik toch weinig naar het wit. Daar roep ik God naar het doel dat boven. Wat ben toch aard. Dan besteed ik toch een groot deel van mijn tijd om te zoeken de dingen die beneden zijn. In plaats van de dingen die boven zijn. Terwijl het toch mijn lust is om u te vreden. Om u te dienen. Terwijl ik toch mijn vermaking heb in de gemeenschap met u. Terwijl Jezus Christus en zijn opbranden voor mij toch het een en het al geworden is. Beide in leven en sterven. Betrappen we ons daar niet op als we eerlijk zijn en samen onze knieën buigen. Voor het aangezicht des Heeren. Wat zijn we weinig bezig om ons gereed te maken. En die ark binnen te gaan. Want denk erom, dat moet gebeuren voordat de dood komt. Hoor. Voordat de zondvloed komt, voor het einde daar is, moeten we in die ark zijn, hoor. Moeten we in die ark zijn. Het helpt niet dat we weten van een ark en dat we weten dat er ingegaan zijn en dat God die deur heeft toegesloten. Maar we moeten weten dat wij in die ark zijn. We moeten het weten, hoor, dat we een borg hebben voor ons schuld. Dat we een zaligmaker hebben die ook voor mij de dood is ingegaan. Dat kunt u weten. Dat hebben we lief. Lief boven alles wat in hemel en op aarde is. Dan bent u hem gaan zoeken toen u de klop op uw deur hoorde. Heden indien u zijn stem hoort, verraad u wat is. Dan bent u omgekeerd. Bekeerd. En dan bent u zich altijd door aan het bekeren. En daarom zijn we vanmorgen ook in de kerk. Degene die zo ver is staan, die stoppen om geloofszekerheid te krijgen. Zich geborgen te weten in die arken der behoudenis, Jezus Christus. O, ook bij die dit zoeken, die dit oprecht zoeken. In begeerte dit is, kan er zoveel strijd zijn. Kan er zoveel wereldzin en zondelust zijn. Kan er zoveel zijn, wat ons niet de moeite waard is om te beleven. Terwijl onze ziel toch reine lucht heeft ingeademd. Terwijl we toch mochten geloven dat er een ark is. En dat God de weg naar die ark ons gewezen is. En dat we die arken der behoudenis waarlijk hebben lief gekregen. Om dan in die ark in te gaan, hier op aarde, in deze tijd. Voordat de zondvloed komt. Voor de hemelen zich scheuren en Christus komt op de wolken des hemels. In die ark binnen gaan. En u zegt dus, maar hoe weet ik dit? Wel, ik heb straks gezegd. Die ark, dat is de genade van God. openbaar in het kruis van Golgotha. Hoe is onze verhouding ten opzichte van Jezus, de redder van zondaren? Maar die ark, die is er. Die ark, die is gebouwd. En de roepstem van Noach, kom tot ons. Kom toch. Kom toch. Nog 120 jaar. Of 20 jaar, of 12 jaar, of 2 jaar, of een dag. Het is nu de wel aangename tijd. Kom toch. Treed die ark binnen. O, het is erg dat we weten van dood en oordeel en verderf. Maar, maar het zou nog erger zijn als God heden inbrengt en ons niet 120 jaar, of zoals ik al zei, die tijd gegeven heeft, die ons als genade tijd gegeven heeft. Wie had God kunnen beletten om tegen Noach te zeggen, Noach, vandaag is het afgelopen. Ik zal u en uw gezin in mijn heerlijkheid opnemen, al degenen die God vrees in uw gezin, en de rest die laat ik vergaan. Ik keer de wereld om, zoals God het straks zal doen, door vuur. Wie zou God hebben kunnen betichten van onheusheid, van oneerlijkheid, van hardigheid? Van hardigheid, 16 eeuwen lang heeft hij de boodschap van zijn genade gebracht. Wie zou dan tegen God durven zeggen, u bent onrechtvaardig. U gaf me geen gelegenheid om me te bekeren. U hebt me geen roepstem doen toekomen om van mijn boze weg tot u te komen. Dan zou God zeggen, 16 eeuwen lang, of 16 jaar lang, of 16 maanden lang, al was het maar 16 uur lang, heb ik u geroepen. Maar ze hebt geweigerd om in die ark te komen. Maar weet het, er zijn twee dingen. De zekerheid van het gericht, maar ook daartegenover de grootheid van de ontferming van God, waarom wij vanmorgen hier nog samen mogen zijn. En mogen horen van het komende oordeel, dat God niet zal uitstellen. Hij roept ook om. Om vandaag, zo heden wordt het u gepredikt, zoals Noach het gepredikt heeft. Met woorden en met daden. Ja, ook met daden, kinderen van God. Denk daarom, hoor. Want de onbekeerde mens, uw onbekeerde kinderen, ouders, man, vrouw, zien nou op u. Ze zien het aan u, of u bezig bent u gereed te maken. En die ark reeds binnengaat, dat zien ze. En u moet zich natuurlijk niet verwonderen. Als al uw spreken van de morgen tot de avond nergens anders over is. Dan over werk en kleren en pleziertjes. Dat uw kinderen zeggen, nou vader neemt het ook niet serieus hoor. En mijn moeder kan je het ook nooit merken. Dat zij helemaal zijn dingen zoeken. Ik heb ze nog nooit op de knieën aangetrokken. En ik hoor ze ook in hun gebeden niet smeken om onze verlossing. Het is zomaar een sleurgebedje en daarmee is de godsdienst aan het eind. Ach, dan is het geen wonder dat de kinderen zeggen, ach, dat betekent niks, joh. Die hele godsdienst betekent niks. Vader en moeder is precies een en zoals wij. Of man of vrouw, of ouders, of kinderen, of wie dan ook. Nee, God heeft u geroepen als Noach. Om te getuigen. Noach heeft zijn werk gedaan, de opdracht vervuld. En in al zijn werk heeft hij betoond. Hij komt. Om daar te richten, de wereld in gerechtigheid. Biddende vaders en biddende moeders. Ouders die tegen hun kinderen zeggen, mijn jongen, voor mijn kind, je zoekt toch de Heere waar. Je zoekt hem toch eer. Je verslijt je leven toch niet in de dingen die de wereld doet. Je bent erbij opgevoed. We hebben je de Heer opgedragen. Je draagt het teken van het verbond van God. Denk er toch op. Als je met de wereld leeft, dan verga je met de wereld. Zoek toch de Heer. Want hij is nu nog te vinden. Roep hem aan, want hij is nu nabij. En jongens en meisjes, je bent niet te verontschuldigen, al zou het zijn. En God verhoede dat je vader en moeder had die daar nooit over spreken. Dan wordt het je nauw en elke zondag weer verkondigd. Als je onder het woord van God leeft, dat de Heer geen lust heeft in je dood. Maar dat hij daarin lust heeft, dat je hem zoekt. Terwijl dat hij te vinden is en aanroept, terwijl dat hij nabij is. Dat je werk maakt om voor de zondvloed komt, voor het oordeel komt, een plaatsje te hebben in die aarde. grote ark was, ruim genoeg om verloren zondaren te ontvangen. Zal er geen een, zal er buiten aan die ark blijven hangen. En buiten gesloten worden, als die wateren van de vloed, als dat oordeel van God komt, die gezocht heeft de ark binnen te gaan, voor de vloed kwam. Ja, er zullen toen ook wel mensen geweest zijn die de ark hebben vastgegrepen. Toen de wateren begonnen te stijgen. Maar dan helpt het niet. Dan helpt het niet. Als de bode des doods de vensteren binnenkomt. En hij grijpt zijn buit. Dan is er geen ontkoming meer aan. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Kom in de ark. Terwijl de deur nog niet gesloten is. Want er is nog plaats bij God. Dat is de boodschap die deze tekst u vanmorgen in alle zonderheid brengt. En let dan op hetgeen de Heere zegt. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Terwijl hij ook vlees is. Vlees bedoelt de Heere hier niet. Vlees en bloed. Zoals alle mensen zijn ook Gods kinderen. Maar vlees. Dan staat hier het woord vlees tegenover geest. Dus hij is vlees. Hij is wereld. Hij is uit de aarde uit. Hij zoekt de dingen die beneden zijn. Hij is vlees. Hij is vleeselijk en hij denkt vleeselijk. Hij zal niet in eeuwigheid zijn, maar hij zit nu nog wel. Hij zit nu nog wel. Niet in eeuwigheid, maar nu nog wel. Terwijl hij ook leeft. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. De noodklok wordt geluid. Dat is het evangelie. Dat ons oproept. Weten te keren, terug te keren. Stil te staan om te keren tot God die ons doet. Hoe dan? Waarin dan? Zal het u zeggen? Zal het u opnieuw zeggen nadat we gezongen hebben? Uit Psalm 79. En daarvan het vierde vers. Welk teken, geliefde, staat ons leven? In het teken van het vlees of in het teken van de geest? Want die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Die zoeken de dingen die des vlees zijn. Ik heb het u straks getracht voor te stellen. En als u dan tot de ontdekking komt, tot de belijdenis komt, ja, ik ben ook. Ja, het gaat me soms door mijn hart. Als iemand zegt, dominee, ik ben maar een onbekeerd mens. Dan denk ik, laat dat woord maar er nou uit. laat het eruit. Zeg niet, ik ben maar een onbekeerd mens. Zo van, je moet me verder maar niet onder mijn jasje kijken. Want ik kan er verder niks van vertellen hoor. Ik weet niks van geestelijke dingen. Maar daarmee velt u uw vonnis. Daarmee tekent u uw eigen doodvonnis. Maar een natuurlijk mens betekent uit het geslacht van Kaïn, van de Heere af weg, al verder weg, totdat er geen terug meer mogelijk is. Plaag je dat nooit? Verdriet je dat nooit? Doe je dat nooit zweet? Zo, God, hoe moet het nou zijn? Want ik ben nog een natuurlijk mens, de geest niet hebben. En dan kunt u machtige dingen doen in deze wereld. We hebben het aan het begin gezegd. Dan kunt u vooraanstaand zijn in deze wereld. In, noem maar op, in de bouw of de fabriek of in het amusement. Je kunt een naam hebben, maar geen naam bij God. Al zou je de steden naar je naam noemen. En je hebt geen kamer in Gods huis, geen verblijfplaats. Bij God, dan ben je de armste van alle mensen. Dan zal je straks, eerder dan 120 jaar, dan zal je straks rekenschap moeten geven van je rente. Dan zal je, dat staat in de Bijbel, op al die vragen die God je stelt, zal op die duizend vragen niet eens kunnen antwoorden. Dan zal je daar staan met beschaamde kaak. En je zal geen weerwoord hebben, want God ziet je hart aan. Bij mij kun je nog smoesjes vertellen, bij de mensen, huizenzoek kan je smoesjes vertellen. Maar bij God kan je geen smoesjes vertellen. Hij ziet rechtstreeks in je hart. Hij weet waarom je hem niet gezocht hebt. Hij weet waarom je je tijd aan andere dingen spendeert. Hij weet dat je andere dingen boven hem lief gaat. Dat weet. Als God het dan toch weet, waarom beleid je het dan niet? Want dat is de enigste weg om van je zonde af te komen. Dat is een zonde voor God te beleiden. Want die is een zonde beleid. Helaas. Die zo. Houd knopen in je ziel. Die zo. Waarom hart te krijgen. Geen kans vast. Dat is nou niet een pogentje doen. Dat is niet zeggen, ik zal maar denken. Die zijn zonder beleid en laat. Die zal barmhartig zijn. Geschieden. Zo heeft God het in zijn woord gezegd. De staat van zet. Dat ze in die dagen de naam des Heeren begonnen aan te roepen. Waarschijnlijk in de kring der gemeente. Waarschijnlijk. Gezamenlijk, er staan niet meer van, dus we weten het niet, we weten ook niet op welke wijze. Maar in dat geslacht begonnen ze de naam des Heren aan te roepen. En de apostel Paulus, die komt er in het 10e hoofdstuk van de Romeinen op terug. En die spreekt over deze tijd en die zegt, en het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Nee, dat is nee. Denk er niet over vandaag verder. Vanavond, leg het een uurtje mee wakker, dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. God sluit alleen die mensen uit, laat ik onlangs zeggen, die zichzelf uitsluiten, die weigeren zich te laten zalig, die niet komen tot hem, te zalig maken van zo'n waar. Maar die naam aan. Ede naam door God onder de hemel gegeven, door welke we zalig moeten worden. Dat is Jezus zalig maken. Hij is de arke der behouding. En die arke, die staat nog op. Die staat nog op. Door alle eeuwen heen is er gepreken. Kom in de arke. Heden zo je zijn stem op. Verhard in je hart. Ja, daar is plaats bij mij. Niet één. Mijn geest zal niet één. Denk daar ook maar aan hoor. Je weet het, we zijn plotseling opgeschrikt. De kring van onze predikanten. Door de dood van een van onze broeders. die donderdag hier nog spreekt, u weet dat allemaal. En vrijdag mocht ingaan naar wat geloven tot Gods altaar. Nou is het voor de familie erg, maar we geloven dat het voor hem een zalige verwisseling is. En wij, als wij een hartaanval krijgen vandaag, of morgen, of over 10 jaar, of over 120 jaar, dat kan natuurlijk niet, want dan zijn we er niet meer. Die Eerste Wereldoorlog nog 120 jaar achter tijd heeft het ook niet gedaan. Want je zou zeggen, in die 120 jaar, dan moet er toch een flinke kerk ontstaan zijn. Er is toch geen dominee die zijn hele leven voor niks spreekt. Nee, ook Noach niet. Want God wordt ook verheerlijkt in het oordeel van die Eerste Wereld. Maar ik zou me daar niet in durven beroemen. Het zou me tot een altoos durende smart zijn. Als ik zou weten dat de prediking van het evangelie aan u alleen maar tot u verderf was. Ach, bekering. Hoort de stem van de Heer. Denk goed van de Heer. Niet van jezelf. Want je bent niet goed. Je bent afgekeurd. Je kan het koninkrijk van God niet komen. Tenzij dat je opnieuw geboren bent. En dat weet je natuurlijk. En dat hebben die mensen ook al die jaren gehoord. En u heeft het ook al jaren gehoord. 6 jaar, 10 jaar, 60 jaar. En u hebt gezien hoe dat de kerk van Christus bij elkaar vergaderd gaat. U hebt misschien mensen gekend die gesproken hebben van het eeuwig zalig leven dat ze hier mochten aanvangen. Misschien ouders of grootouders. En dan nog steeds buiten. Durf je het nog verder te wagen? Durf je het nog verder te wagen, terwijl je niet weet of je na deze dag nog ooit een dag zal beleven? Of er na deze roepstem nog ooit een roepstem tot u zal komen? Dat kan toch? Kan toch? Je ziet het toch dagelijks om je heen? Daarom zegt de Heer nu, heiden. Als de boodschap van Noach tot u komt. Als u de ark ziet bouwen, het koninkrijk van Christus ziet groeien, de naam van Christus wordt uitgeroepen over de ganse aarde, ook over uw hart. Heiden dan. Verhard dan je hart niet tegen de Heere zoals deze mensen gedaan hebben. Want er staat, en de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijn harten ten alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte van zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aarde. Nou, dat vonnis dat wordt straks ook uitgevoerd. Dan niet meer door water, dat weten we. Dan niet meer door water. Maar door vuur. God twist nog met ons. In kerk, gezin, op school, katechisaat. Elke keer weer opnieuw worden we ervoor geplaatst. Roept God ons, bereid uw huis. Want ook gij zult sterven. En als er nou geen ark was, als je nou te horen en te gras tot God moest roepen, niet weten wat het gevolg daarvan kan zijn, dan zou ik zeggen, ach, het is roepen in de donker. Het is roepen in het niet, in het eindeloos niet. Maar zo is onze God niet. Hij laat u zijn woord horen. Elke hamerslag, elke preek is een klop op de spijker aan de ark. En je ziet het dat de ark gebouwd wordt. Je kent hem misschien in je eigen familie en omgeving. Die den Heere vrezen. Ze hebben een toevlucht gezocht bij de Heere. Je hebt horen spreken van benauwdheid en angst. En besef van zonde en schuld. Maar je hebt ook horen spreken van de verlossing die in Christus Jezus is. Je hebt in het kruis horen roepen. Je hebt gezien hoe dat het bloed van Jezus Christus dierbaar af. In de verkondiging van zijn dood aan het heilige avondmaal. En u draagt zelf het teken op uw voorhoofd van het verbond van God. Het bloed van het nieuwe verbond dat op uw voorhoofd spreekt. Waarin God u persoonlijk gezegd heeft, geen lust te hebben in uw dood. Maar daarin dat u tot God bekeert en leeft. Hoe staat het met u? Hoe staat het met u? Spreekt het u aan? Roept ge dan uit. Zoek. Komt ge tot hem en tot zijn sterkte. Of laat ik het Nieuw Testament niet zeggen. Wat betekent Jezus voor u? Die arken der behouden. Hebt u zijn stem gehoord, de stem van de goede herder. Die zijn schaap uit het wilde uit de holen en de ravijnen van de bergen opzoeken. Heb je zijn tranen gezien, zijn wonden en zijn smart. Waarmee hij het verloren is, dan wordt het dus onderbitter. Dan keer hij zich af van de wereld. Dan zoekt u God. Dan hoopt u op Gods genade. Dan komt u al bevende tot een Heer en tot zijn staat. Laat dan het geloof nog zwak zijn. Laat uw hoop nog aangevochten worden. Laat het menigmaal twijfel zijn in uw ziel, of dat u wel op de smalle weg gaat. En of toch Jezus u bewaarder zal zijn, maar zo waarachtig als de Heere leeft, en daarmee eindigt, die tot mij komt, ik zal hem geen zin uitwerpen. Amen. Lieve Heere, ge hebt ons in deze woorden van u, die betrekking hebben op het eeuwig wel of het eeuwig wee van en ieder van ons, aan ons hart gelegd. Dat we het niet van ons af zouden schudden. Dat we ernstig mee bezig zouden zijn in deze wel aangename tijd, de dag van onze zaligheid, want we weten het uur van onze dood niet. En wel gelukzalig is de mens die hier in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de ark is. En die zal het houden. Die ark zal het houden in de stormen en in het woede van uw toorn. Laat dan de waterstromen komen. Laat het vuur uit de hemel nederdalen. Maar die ark zal het houden. Die ark Jezus Christus die in hem geborgen is. Die u kent, die u lief heeft, die u zoekt, die u bemint. Die zal niet verloren gaan. Mijn schapen kennen mijn stem en ik ken dezelfde bij name. En niemand van hen zal verloren gaan. Heere, wat een voorrecht, wat een zegen. Hou vast te mogen hebben aan de belofte van het eeuwige evangelie. Uw liefde hebben en te dienen. Dan mogen het stormen op de aarde, ook in het leven van het Noachs geslacht. Dan mogen het stormen, dan mocht de bespotting vele zijn, de wereld ons verachten. Maar u zoekt ons hart. Mijn oog blijft op u staren. Laat mijn spoor van uw geboon vervat niet dwalen, Heere. Laat me niet hopeloos varen. Red me met allen die u heil beminnen, die tot u komen, om eer en sterkte en kracht en leven van u te verkrijgen. Zegen uw woord. Ga met ons naar huis. Breng ons vanmiddag weer samen. Spaar ons in deze genadetijd en trek ons met de koorden van uw liefde om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 73, in de van het 12e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.